vanaf vers 27 zien we dat het gesprek met de Samaritaanse vrouw, waar we vorige week hebben over nagedacht, plotseling onderbroken wordt door het feit dat de discipelen terugkomen bij de Heer Jezus. Net wanneer het gesprek met die Samaritaanse vrouw op een hoogtepunt is gekomen. Want nadat ze ten aanzien van de Heer Jezus gevraagd heeft over dat twistpunt tussen Samaritanen en Joden, waar nu eigenlijk de plaats van aanbidding is, Jeruzalem of de berg Gerizim, zien we dat deze vrouw zegt van, als het gaat om dergelijke kwesties, met mijn eigen woorden gesproken in vers 25, dan weet ik dat wanneer de Messias terugkomt, dat hij al die dingen zal verklaren, dat hij, de Messias, al die dingen zal verkondigen. Want zoals ik al aangaf, vorige week was de Messiaanse verwachting bij de Samaritanen ietsje anders dan bij de Joden, vermits dat ze enkel de 5 boeken van Mozes aannamen als het woord van God. En dan blijft hun verwachting, hun Messiaanse verwachting, eerder beperkt tot wat we vinden in Deuteronomium hoofdstuk 18, waar Mozes voorzegd had dat na hem iemand zou opstaan zoals hij. Een man Gods, een profeet, naar wie iedereen zou moeten luisteren. Dus de verwachting bij de Samaritanen was veeleer een leraar die zou komen. Vandaar die opmerking dat de vrouw, van die vrouw, dat ze zegt, wanneer de Messias komt, dan bedoelt zij niet de komende koning, maar dan bedoelt zij veeleer de komende leraar, de komende man Gods, de grote profeet die zal komen, dan zal hij juist al die kwesties, die twistpunten tussen Joden en Samaritanen, zal hij juist al die kwesties aankaarten. Vandaar dat de Heer Jezus prompt hierop antwoordt: ik ben het die tot u spreekt. En daar maakt de Heer Jezus duidelijk dat hij zelf, die vermoeide Joodse man die daar aan die bron zit, waarvan dat de vrouw al ondertussen beseft had dat hij meer dan een gewone man was, maar een profeet. Waarom? Daar komen we straks op terug. Dat die Jezus, of die man, die Joodse man daar aan de bron, die profeet voor haar, tegelijkertijd ook de Messias is. En dan komen de discipelen juist op dat hoogtepunt, komen de discipelen, want het is zo bijzonder dat de Heer Jezus hier rechtstreeks openlijk verklaart van zichzelf dat hij de Messias is. Als je de evangelie leest, dan vind je dat zelden, om niet te zeggen nooit, dat de Heer Jezus op het grondgebied Galilea of Judea zichzelf rechtstreeks openbaart als de Messias. Hij doet het enkel hier aan deze Samaritaanse vrouw. Waarom sprak de Heer Jezus niet over zichzelf als de Messias in Judea of in Galilea? Om de hele eenvoudige reden dat die Messiasverwachting, die er toen leefde, veel te politiek geladen was. Men verwachtte een politieke figuur. En dat was Jezus niet. Daarom gebruikte hij ook die titel niet. Maar sprak hij altijd, of meestal, over zichzelf als de Zoon des mensen. Ja? En dan zie je dat de discipelen terugkomen en bijzonder verwonderd zijn dat hij met een vrouw praat. Nogmaals, Johannes onderstreept het hier ook heel duidelijk, dat het allesbehalve normaal was dat mannen in het publiek, in het openbaar, praten met vrouwen. Dat gebeurde gewoon niet. Zelfs nog bijna niet met uw eigen vrouw. Vrouwen waren sowieso tweederangs burgers. Moest ik hier voorlezen wat er in de Talmud geschreven staat over vrouwen en hoe rabbies zeiden hoe dat er met vrouwen moest omgegaan worden. En ik denk dat je zulke ogen trekt. Vrouwen waren echt tweederangs burgers. En men deed nog nooit de moeite om aan hen iets te onderwijzen uit het woord van God. Is het dan juist niet zo opmerkelijk dat de Heer Jezus geheel tegen die traditie ingaat en juist, nota bene, aan een Samaritaanse vrouw, waarvan dat we weten dat ze haar achtergrond alles behalve kosher is. En ze heeft al 5 mannen gehad en ze is bij een 6e man nu, waar ze mee samenleeft of een latrelatie heeft, om het in moderne termen te zeggen. Dat juist aan zo'n vrouw over toch een verregaand onderwerp als aanbidding gaat spreken. We vinden nergens dat de Heer Jezus over zulke dingen met zijn discipelen spreekt. En nota bene met deze vrouw gaat hij over die dingen spreken. Dat is heel opmerkelijk. Maar toch, ondanks het feit dat dit zo ongewoon is, is er geen enkele van de discipelen die durft te vragen aan die vrouw, wat zoekt u hier? Nog aan de Heer Jezus durft vragen, wat spreekt u met haar? Ze zwijgen gewoon. Waarschijnlijk uit respect en ontzag voor de Heer, niet omdat ze mee akkoord gaan met die handelswijze, maar uit respect voor hem. Want ze weten dat hij ten aanzien van die dingen zo geheel anders is. En prompt, als die mannen erbij komen, zie je dat die vrouw prompt haar watervat laat staan en ze weggaat. Het feit dat ze haar watervat laat staan maakt ook duidelijk dat ze zeker van plan is om terug te komen. En dan worden we meteen erbij bepaald wat ze gaat doen. Het gesprek, het prille gesprek met de Heer Jezus, heeft op deze vrouw een diepe indruk gemaakt. En vooraleer we over de rest gaan nadenken, is het goed om eerst kort hier pauze te nemen en eerst met elkaar te overdenken van in dat voorafgaande gesprek, wat heeft bij die vrouw het meeste indruk gemaakt? Wat heeft bij die vrouw het meeste indruk gemaakt bij de Heer Jezus? Dat hij de Messias is? Ik kan het lezen uit de tekst. Dat alles wist. Waarom? Maar waarom zeg je dat? Waarom zeg je nu?
Omdat
waarom bouw je dat? Het antwoord is goed, maar mijn vraag is nu...
Kom hier, een mens die gezegd heeft alles wat ik gedaan heb.
Inderdaad. En nogmaals, het wordt zelfs 2 gezegd in dit gedeelte. Vers 39 vind je het nogmaals. Velen nu van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw, die getuigde, dubbele punt, hij heeft mij alles gezegd wat ik heb gedaan. Als je zo'n dubbele aanhaling leest in het vervolg van de tekst, dan weet je dat Johannes hier nadrukkelijk een streep ondertrekt en wil duidelijk maken dat hetgeen wat die vrouw het meest heeft aangeraakt, de persoonlijke kennis is die die man uit, die Joodse man die daar aan die bron zit, heeft over haar. Dat heeft haar het diepst getroffen. En dat leunt volledig aan met een van de draden dat we al gezien hebben in het Johannes-evangelie. Want wie hebben we gezien die ook zo bijzonder onder de indruk was dat hij zo goed gekend was als eerste? Gewoon 3 namen. Nico?
Van de VV.
Nicodemus, hoe nog? Filippus? En? Wie van de 3?
Die onder de boom zat.
Ah, inderdaad. De man die onder de boom zat, Nathanael. Van waar kent u mij? Zegt hij. Inderdaad. Dus daar zagen we juist hetzelfde. Plus, Johannes had al duidelijk tegen ons gezegd dat alhoewel heel wat mensen in Jezus geloven wanneer dat in Jeruzalem zoveel tekenen doet, dat de Heer Jezus zich aan hen niet toevertrouwt, omdat hij weet wat in het hart van de mensen is. Ook daar weer juist hetzelfde. Inderdaad, het gesprek met Nicodemus blijkt toch dat de Heer Jezus bijzondere kennis heeft van de toestand van wie dat Nicodemus is en wat hij nodig heeft. Daar ben ik volledig mee akkoord. Maar daar kunnen we niet direct uit het stukje zelf opmaken dat Johannes dan nog eens de nadruk op legt. En die andere stukjes wel. En hier zien we dat opnieuw. Dat is heel belangrijk om te zien, want we vinden, waarom vraag ik dat eerst om daarover na te denken, omdat we vinden dat die vrouw dus naar de stad gaat. Ze is compleet ondersteboven. Die vrouw, die eerst mensenschuw was, maar we hebben gezien dat ze ging waterputten op de middag, helemaal alleen, iets dat totaal ongebruikelijk was, niet alleen qua uur, maar ook de manier waarop vrouwen gingen altijd in groep water gaan putten. Het was ook een moment van gesprek, van contact. Het was een ontmoetingsplaats, die bron. Zij kwam daar helemaal alleen. Haar morele toestand werkte duidelijk licht waarom dat ze daar alleen kwam. Maar plotseling zie je dat er iets bij die vrouw gebeurd is. Er is een knop gedraaid. Want in plaats dat ze van de mensen wegvlucht, gaat ze naar de mensen toe. En meer bepaald gaat ze zelfs, en dat staat er nog uitdrukkelijk bij, Nee. Ze gaat naar die stad toe. Ze gaat naar die stad toe. En dan zegt ze, en bij ons staat er vertaald. Dus ze zegt, komt, ziet een mens die mij alles heeft gezegd wat ik heb gedaan. Plotseling is die vrouw ontdaan van een innerlijk geweldige schuld die op haar rust. Want ze komt net van bij een man die haar kent, die alles weet over haar, en die man wijst haar niet af. Integendeel, die man heeft een bijzondere interesse in haar. Kan je dat voorstellen dat voor die vrouw betekent? Iemand die je door en door kent en jou toch niet afwijst. Hoe ontwapenend dat werkt. En we kunnen daar heel veel van leren. Want soms, zoals bij deze vrouw, schamen mensen zich ergens wel in hun hart voor dingen die ze gedaan hebben. Want als ze weten dat niet kosher is, dat niet netjes is. Maar de Heer Jezus weet juist alles. En hij verwerkt die vrouw niet. Integendeel. Hij kwam bij haar met de woorden, ik lees ze nog eens opnieuw. Als u de haven van God kende, en wie hij is, die tot u zegt, geef mij te drinken, dan zou je aan hem hebben gevraagd. En hij zou je levend water hebben gegeven. Mag ik het zo zeggen? Met een uitnodigende houding. Een open houding aan die vrouw. En het feit dat hij juist zo'n houding heeft, en alles over haar weet, en nogthans een Joodse man is, en vrijelijk met haar wil praten, dat de anderen sowieso al niet met mijn vrouwen zouden praten, dat geeft bij die vrouw, zeg maar, dat geeft haar helemaal ontwapend. En nu is ze niet meer bang. Ze is niet meer bang. Dat juk is precies weggenomen. En ze gaat naar die stad toe en ze getuigt het open en vrijelijk. Kom, ziet een mens die mij alles heeft gezegd wat ik heb gedaan. En dan volgt er bij ons, is deze niet de Christus? Alsof, en volgens onze vertaling, dat ze, zou je kunnen opmaken van, ik heb de Messias ontdekt, komen jullie maar kijken, dit is de Messias. Maar die woorden kunnen hier ook anders weergegeven worden. Die vraag, is deze niet de Christus, kan ook weergegeven worden als, deze is toch niet de Christus zeker? Met andere woorden, niet zozeer zoals we het in onze vertaling vinden van, allee, kom kijken, dat is toch de Christus, maar zou deze toch niet de Christus kunnen zijn? Zou dat mogelijk zijn, dat de Christus hier is? We hebben gezien dat ze heel duidelijk onder de indruk is van wat hij haar heeft aangezegd. En in vers 19, dan is haar antwoord daarop, Heer, ik zie dat u een profeet bent. Ja? Dus we weten zeker dat ze die man uit Juda, of beter gezegd die Joodse man aan die bron, beschouwt als een profeet. En dat kunnen we met zekerheid zeggen. Maar dat ze direct al beseft dat hij de Messias is, daar hebben we geen zekerheid over. En ik denk dat die vraag, als je hem zo stelt, deze is toch niet de Christus zeker, waar enigszins nog niet direct een geloof is in opgenomen, maar een open vraag is van, zou dat echt mogelijk zijn, dat dat de Messias is? Dat ze met die open vraag aan de mensen had van de stad. En dan zie je dat die open vraag die ze heeft van, zou dat een Christen niet zijn zeker, dat die vraag genoeg nieuwsgierigheid opwekt bij de mensen, om prompt, op grond van het getuigenis van die vrouw, die op die mensen ook een indruk maakt, want ze zien dat die vrouw totaal, dat er bij die vrouw een ontpolstering plaatsgeeft, dat ze ontluikt is, dat er iets veranderd is. Nogmaals, ik heb het al gezegd, we moeten dan hier te ver drijven en niet meteen gaan denken dat deze vrouw een gelovige is zoals wij dat nu kennen. We zien alleen een vrouw hier, dat kunnen we met zekerheid zeggen, die te volle beseft waar ze staat in het licht van God, maar zich toch niet verworpen weet. Want de man Gods wijst daar niet af. Maar niet vergeten dat iemand in die dagen keek naar een profeet alsof hij ten aanzien van God stond. Die profeet was de spreekbuis van God. En als die profeet met zo'n houding naar u toe komt, alles weet van u, en u toch niet verwerpt en afwijst, dat er voor haar gelijk staat, bij manier van spreken, dat God haar ook niet verwerpt. En dat God haar in die zin, ondanks alles, ook niet afwijst. Als je begrijpt wat ik bedoel. In tegenstelling tot al de mensen die haar wel afwijzen. En dan komt ze naar die stad, en dan zien die mensen dat ook, die haar door en door kennen. En die zo liepen, wanneer ze voorbij kwamen aan haar. En dat wekt bij die mensen het verlangen ook, of toch zeker een zekere nieuwsgierigheid, om naar de Heer Jezus toe te komen. En terwijl dat afspeelt, zie je dat gesprek in vers 31 verder gaat tussen de Heer Jezus en de discipelen. Want de Heer Jezus gaat hier nu die vraag van de discipelen aangrijpen om hen toe te bereiden, om hen, zeg maar, toe te rusten op het werk wat hen te wachten staat. En waartoe hij ze eigenlijk als discipelen aan het bekwamen is. Waartoe hij hen zal roepen. Want, in de context van het gegeven hier, van het stukje dat we gelezen hebben tot en met vers 42, tot welke taak is de Heer Jezus bezig met zijn discipelen op te leiden? Hoe ziet hij ze? In termen van de landbouw. Hoe kijkt hij naar zijn discipelen? Inderdaad, ze worden opgeleid om bepaalde arbeid te verrichten en die arbeid is de oogst binnenhalen. En dat vind je heel uitdrukkelijk. Vers 38, ik heb u gezonden om te maaien wat u niet hebt bearbeid, anderen hebben bearbeid en u bent op hun arbeidsterrein gekomen. Dus, in de metafoor van de landbouw, van de boer en het akkerland en het zaaien van gewassen functioneren de discipelen als maaiers die de oogst binnenhalen. En dat is belangrijk om te zien dat de Heer Jezus juist wanneer dat zij over voedsel gaan beginnen hun vraag over voedsel aangrijpt om er werkelijk te bepalen bij wat hen te wachten staat en waar hij hen op zal voorbereiden. De Heer Jezus gebruikt elke gelegenheid, grijpt elk middel aan om zijn discipelen te onderwijzen. Want, zoals het goede discipelen betaamt en past, zorgen ze voor een meester en zorgen ze voor zijn levensonderhoud. Dat was heel normaal in die dagen. Daarom hadden zij voedsel gaan halen en zeggen ze tegen hem, Rabbi, eet. Ze hadden de Heer Jezus achtergelaten bij die bron. Hij was doodvermoeid bij manier van spreken. Hij was enorm moe. Ze hadden hem daarachter gelaten terwijl zij zelf verder gingen om voedsel te gaan halen. En die kwamen ze en wilden ze hem natuurlijk een beter brood geven om hem te versterken dat hij weer op krachten kon komen. Ze hadden een goede zorg voor hem. Maar dan zie je dat de Heer Jezus hem bepaalt bij de ware prioriteiten in het leven. En hij zegt, maar hij zei tot hen, ik heb voedsel om te eten dat u niet kent. En dat begrepen ze niet meteen. Want zij leefden met hun beide voeten op de grond, in de wereld van het hier en nu, bij het stoffelijke, bij het materiële. Maar de Heer Jezus was gekomen met een zendingsopdracht. De Heer Jezus was gekomen met een zendingsopdracht, met het oog op de geestelijke nood van de reddeloos verloren mensen en verloren wereld. En hij heeft een heel ander voedsel. Kijk, iedereen weet, als je honger hebt en je eet een goed mondje en je drinkt iets daarbij, dat een achteraf een goed verzadigingsgevoel heeft. Als je dan in je zetel gaat zitten, dan kom je tot rust en kan je heel gemakkelijk een tukje doen. Ja. Want we zeggen dan zo gemakkelijk, wanneer dat goed heet, En dan genieten we van dat verzadigingsgevoel. En dat is wat de Heer Jezus juist zegt. Mijn verzadigingsgevoel in het leven komt van heel ander voedsel. Niet van brood. Niet van lekkere spijzen. Dat verzadigt mij niet. Dat is niet hetgeen waar ik naar uitzie om van verzadigd, om van voldaan te zijn. Want wat mijn werkelijke verzadiging, wat mij werkelijk voldoening heeft, zegt de Heer Jezus, is heel ander voedsel. En dat voedsel versterkt ook mijn bestaan. Dat voedsel geeft mij ook kracht om verder te gaan, om door te gaan. Maar het is geen stoffelijk voedsel. Het is het voedsel van het doen van de wil van Hem die mij heeft gezonden en zijn werk te volbrengen. Zie je dat? De Heer Jezus vindt zijn verzadiging, zijn werkelijke voldoening in het doen en het vervullen van de opdracht die Hij heeft gekregen. En Hij maakt zijn discipelen daar ook attent op. Dat er in het leven prioriteiten zijn. Wanneer dat de Heer Jezus bezig was met die Samaritaanse vrouw, dan had hij nog altijd dorst. En dan zal hij wellicht wel honger gehad hebben. Maar kennen we dat ook niet, broeder en zuster, dat er dingen zijn in het leven. Al heb je nog zo'n dorst, al heb je nog zo'n honger, dat plots dat je honger vergeten bent, of dat je plots je dorst vergeten bent. Bij de Heer Jezus was dat wanneer dat hij te volle bezig was, betrokken was in het werk van God. Hier, in het gesprek met die Samaritaanse vrouw. En dat stond voor hem prioriteit. Daarvoor zou hij zijn eten laten, daarvoor zou hij zijn drinken laten, daarvoor zou hij zijn slaap laten, daarvoor zou hij alles laten. Want dat was de voldoening, de verzadiging die de Heer Jezus zocht in zijn leven. En dat is een belangrijke les die je wilt leren aan zijn discipelen. En dat zien we ook later. In de getuigenissen van het boek De Handelingen, in de getuigenissen in de brieven van de apostelen, van Paulus, Petrus, proeven we bij die mensen dat die mensen een voldoening, een verzadiging vonden in diezelfde arbeid. In die oogst. In die maaiersarbeid. Om het met de termen van hier te zeggen. Daarin was hun werkelijke voldoening. Daarin was hun verademing en een verzadiging. En dat stond van boven op het lijstje van de prioriteiten. Daar waren ze zelfs toe bereid om bijzonder te lijden. En veel te ondergaan. Om die verzadiging te kennen. Want als er gesproken wordt, vers 36, de maaier ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, de maaier ontvangt loon, dan vergelijkt de Heer Jezus hier ook zichzelf. Hij is zelf ook maaier. Hij is bezig met die oogst binnen te halen. En zoals een maaier een dagloon krijgt, om elke dag het nodige voedsel te kopen, ziet de Heer Jezus die voldoening die hij daarin heeft als zijn loon, als zijn beloning. En dan komt het denk ik wel heel haarscherp en dicht naar onze kleren van ook wij als zijn discipelen hebben net dezelfde opdracht. Wij hebben in het Koninkrijk van God ook een arbeid. En we zingen het zelf. Schouder aan schouder in uw wijnhaard te staan, samen te dienen, te zien wie u bent, want uw woord maakt uw wegen bekend. Dus we zingen het uit volle borst en we weten het, maar durven we eerlijk antwoorden op die vraag? Is dat bij ons ook prioriteit nummer 1? Gaan we daar ook voor ons bord eten laten staan? Gaan we daarvoor ook de geneugten van het leven, die goed zijn en die niet verkeerd zijn in zichzelf, aan de kant laten staan? En is dat de werkelijke vreugde en de voldoening in ons leven? Dat is wat de Heer Jezus van meet af aan aan zijn discipelen wilt bijbrengen. Wanneer de Heer Jezus betrokken is in zo'n arbeid met die Samaritaanse vrouw, dan kan dat brood voor hem gestolen worden, mijn manier van spreken. Want zijn voldoening, zijn verzadiging, vindt hij in het bereiken van die vrouw. En ik hoop dat je dat kent. Ik hoop dat je, in wat je ook doet in het Koninkrijk van God, diezelfde voldoening en verzadiging kent als de Heer Jezus. Maar als je dat niet kent, dan kan je ook niet met blijdschap en voldoening van bepaalde dingen gewoon afstand nemen. Of je op bepaalde dingen tijdelijk ontzeggen. Anders is dat allemaal een sleur. Maar voor de Heer Jezus was dat geen sleur. Voor de Heer Jezus was dat zijn diepste voldoening. Want hij wist, hij leefde hier op aarde met een opdracht. En hij kon maar echt rust vinden als die opdracht was volbracht. Is dat bij ons ook zo? Dat we maar echt kunnen rust vinden wanneer onze opdracht hier op aarde is volbracht? Is dat hetgeen dat bovenaan ons prioriteitenlijstje staat? Of is het, zoals de discipelen, het beslommerd zijn met eten en drinken, de dingen van elke dag? De Heer Jezus moest hen dan voor de ogen openen. Dat is hetgeen wat hij hier doet in dat gedeelte. Hij zegt verder in vers 35, zegt u niet, het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst. Ja, in die tijd was er een tijd van te zaaien en was er een tijd van te oogsten. En de periode tussen de zaaitijd en het begin, het einde van de zaaitijd en het begin van de oogsttijd was net geteld 4 maanden. En de Heer Jezus gebruikt spreekwoord, of een gezegde, zo kan je het ook noemen, gebruikt dat gezegde om aan hen duidelijk te maken van, zie, ik zeg je, jullie hebben dat spreekwoord, of jullie zeggen het zo, maar ik zeg je, dan zegt hij, slaap uw ogen op en aanschouw de velden, want zij zijn al wit om te maaien. Ofwel, stonden rondom de Heer Jezus al de velden letterlijk in bloei, of beter gezegd, in volle rijpheid om te oogsten. Ofwel, bedoelde de Heer Jezus te zeggen, en wees gij naar die groep mensen die van de stad op komst waren, die Samaritanen, die wilden de Heer Jezus spreken. Het was het een, denk ik, of het ander. Maar in elk geval, hoe het ook zij, hij vergelijkt mensen, zoals die Samaritaanse vrouw. Andere mensen, die komen naar de Heer Jezus toe. Die zelf nog geen deel hebben aan dat eeuwige leven dat de Heer Jezus aan ieder wil geven en kan schenken, ziet hij als oogst. Oogst die moet worden binnengehaald. Zie maar, kijk maar vers 36 nogmaals. De maaier ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven. Dus vrucht voor het eeuwige leven, daarmee wordt bedoeld, die oogst, die vrucht wordt binnengehaald voor het eeuwige leven. Zie je dat? Dat is beeldspraak natuurlijk. Het is niet dat er voedsel wordt opgeslagen om in de eeuwigheid op te eten. Nee, nee, nee. Die vrucht zijn die mensen, die moeten binnengehaald worden als die oogst tot het eeuwige leven. Opdat ze deel zouden krijgen aan het eeuwige leven, het komende leven, weet je nog, het koninkrijk van God. Allemaal één en hetzelfde begrip, die wijst naar de laatste dag. Nee, Mario, weet je nog, de laatste dag. Dat is de huidige dag en dat is de laatste dag. De toekomst. En het grote verschil is dat juist in het koninkrijk van God, en hier krijgen we een dubbel beeld, in het koninkrijk van God is het anders dan in de huidige wereld. In de huidige wereld is het eerst de zaaier die arbeidt, 4 maanden pauze, en dan komt de maaier. Maar met de komst van de Heer Jezus, met die eindtijdsoogst die nu aanbreekt, werkt zowel de zaaier als de maaier naast elkaar. Daarmee bedoelt de Heer Jezus dat zaaien en oogsten in het koninkrijk van God gelijktijdig plaatsvindt. Die tussenperiode valt weg. En daarmee zinspeelt de Heer Jezus op hoe het ook zal zijn in, zeg maar, de laatste dag in de eeuwigheid hier op aarde. En dat kan je ook lezen in de Oud-Testamentische profeten. Nu moet er gezaaid worden en moet er kweet niet hoe lang gewacht worden voordat er geoogst kan worden. En dat komt natuurlijk omdat er een vloek op de aarde rust. De schepping, de aarde, heeft niet meer volledig zijn vrucht. Maar straks, wanneer dat die vloek opgeheven zal zijn, op de nieuwe hemel, en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de nieuwe wereld, dan zal alles weer overvloedig zijn, zoals het eertijds was, in de toestand van in den beginnen in de Hof van Eden. Moesten Adam en Eva werken om te eten in de Hof van Eden? Nee, dat was eerder de zondeval, dat ze moesten eten, nee. En het zweet uws aanschijns, staat er in de oude vertaling. En aan de woorden, het was hard werken om voedsel op tafel te hebben. Nu zien we daar niet zo heel veel meer van met de moderne landbouwtechnieken. Hé. Ze hebben alle soorten sproeistoffen en alle soorten machines om de arbeid zo licht mogelijk te maken. Maar kijk maar eens naar reportages in Afrika, wat er voor nog met één stier of één os voor één enkele ploeg moet gewerkt worden op hele moeilijk bewerkbare grond, en waar dat er echt gevochten worden tegen het onkruid, waar dat er geen sproeimiddelen bestaan, dan is het echt vroeten voor je boterham. Maar straks in de eeuwigheid zal dat niet meer zo zijn. Kijk maar eens bijvoorbeeld, de profeet Amos zinspeelt daarop. Amos hoofdstuk 9. Amos hoofdstuk 9. Vers 13. Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat de ploeger, die vooraf gaat nog zelfs aan de zaaier, zich aansluit bij de maaier en de druiventreder bij hem die het zaad strooit. Zie je dat? Dan zullen de bergen druipen van jonge wijn en al de heuvelen daarvan overvloeien. Zie je dat? De profeet spreekt over een komende dag, dat er weer een overvloed zal zijn. Dat er zo'n geweldige oogst zal zijn, dat, ik geef maar een voorbeeld, dat een zaaier vandaag zaait op dat stuk grond, waar dat een week later de maaier kan oogsten, terwijl dat de zaaier al bezig is met op een ander stuk te zaaien, zodat ze bij manier van spreken gelijktijdig aan het werk zijn. En ook bijvoorbeeld, kijk maar eens in Ezechiël, profeet Ezechiël. Ezechiël 47. Dan spreekt de profeet in Ezechiël 47 dat in de toekomende dag van onder de drempel van het huis, en daarmee wordt bedoeld de tempel, dat daar een beek loopt. En die beek stroomt en wordt maar breder en dieper. Ezechiël 47. En dan staat er in vers 7. Toen ik terugkeerde, zie, langs de oever van de beek stonden aan weerszijden zeer veel bomen. Straks komen die bomen opnieuw aan bod. En hij zeide tot mij, dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, vloeit af naar de vlakte en komt in de zee. In de zee wordt het uitgestort, zodat haar water gezond wordt. En alle levende wezens die er wemelen, zullen leven overal waar de beek komt. En er zal zeer veel vis zijn. Want als dit water daarheen komt, dan wordt het water van de zee gezond. Overal waar de beek komt, zal alles leven. Vissers zullen er langs staan van Engedi tot Engeleim. Het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden. En de vissen erin zullen van allerlei soort zijn. Zoals de vissen van de grote zee, zeer talrijk. En dan volgt er iets over de morassen, maar dan in vers 12 opnieuw. Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt. Zie je weer datzelfde beeld van overvloed. Elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt. Hun vruchten zullen tot spijzen zijn en hun loof tot geneesmiddel. Zie je dat? Ook daar vind je opnieuw het beeld van een bijzondere vruchtbaarheid, van een uitnemende overvloed. En het is daar dat de Heer Jezus op zin speelt. Dat zal straks zo zijn in het Koninkrijk van God. En met zijn komst breekt die eindtijd oogst al aan, waarin dat zaaier en maaier tegelijkertijd werken. En alle mensen worden hier gezien als potentiële oogst. Maar is het ook zo niet in het Koninkrijk van God, inderdaad, dat juist onder die oogst ook zaaiers en maaiers naast elkaar werken. En iedereen zijn functie heeft. Ik zeg maar iets, evangelisten staan vaak bekend als zaaiers. En leraars worden vaak gezien als maaiers. Evangelisten verkondigen het woord. En mensen worden soms door dat woord aangeraakt, net zoals die Samaritaanse vrouw. En komen terecht, zeg maar, in een gemeente, komen misschien naar een studiegroep of zo. En daar komen ze verder onder de klanken van het woord van God. En daar worden ze, na een tijd, echt geoogst, komen ze tot geloof. En in het Koninkrijk van God werken zaaiers en maaiers, om het zo te zeggen, naast elkaar. Wat dat kenmerkend is voor de nieuwe tijd die aanbreekt, dat er inderdaad overvloed zal zijn. Dat wordt al gezien hier in beginsel, in geestelijke zin, bij de komst van de Heer Jezus, waarmee dat die oogst, die grote oogst, die oogsttijd al aanbreekt. Want er zijn anderen, zegt de Heer Jezus, die al gearbeid hebben, op wiens arbeidsterrein dat de discipelen nu worden uitgezonden. Kijk maar. In vers 38, ik heb u gezonden... om te maaien wat u niet hebt bearbeid. Anderen hebben het bearbeid en u bent op hun arbeidsterrein gekomen. In de ruimste zin van het woord zijn dat natuurlijk al de profeten die voordien al hun werk onder het volk van God hebben verricht. Maar heel bijzonder in dit geval Johannes de Doper, de laatste profeet, de voorbereider, die geroud, die uitgegaan is. Ja? In het koninkrijk van God is het niet zo dat, of is het, hoeft het niet zo te zijn, zoals er al gezegd werd, dat in het normale leven wie dat zaait en wie dat maait, er zit daar een tussenperiode tussen, maar dat zowel zaaien als maaien tegelijkertijd beiden de vrucht van hun arbeid al zien. In het koninkrijk van God is dat wel zo, in tegenstelling dat het in de wereld niet zo is. Dat is het punt dat de Heer Jezus hier ook nu wil maken. Ondertussen zien we in vers 39 dat vele van die Samaritanen nu, geprikkeld door het getuigenis van die vrouw, geloven, vele van de Samaritanen uit die stad, geloofden in hem om het woord van de vrouw. Zie je dat? Het getuigenis van die vrouw had ook iets losgeweekt bij die mensen. En we weten ondertussen wel, als er gesproken wordt over geloven, dat daar niet altijd, en in de meeste gevallen zelfs, niet reddend, behoudend geloof mee bedoeld wordt, maar dat er een zeker vertrouwen is. En dat is hetgeen wat we zien. De mensen zijn ook onder de indruk gekomen van dat getuigenis van die vrouw. En zo zie je dat iemand niet echt een gelovige moest zijn, op de manier dat wij dat bedoelen, vooraleer hij ook anderen kan aanzetten om ook te komen en te luisteren naar de Heer Jezus. Want deze vrouw, er is niks die erop wijst dat zij zelf op dat moment al gered is. Niks. We kunnen hoogstens zeggen dat ze ziet waar dat ze staat en dat de nood die bij haar is, zeg maar, overduidelijk nu van Gods wegen door de profeet, zoals hij Jezus op dat moment ziet, aan het licht is gebracht. Maar meer niet. En die mensen worden naar de Heer Jezus toegebracht op grond van het woord van, in dit geval, de vrouw. En ik denk dat we er ook die belangrijke les kunnen uit leren, dat we, net zoals die vrouw, als we tegen andere mensen vertellen over de Heer Jezus, moeten aansturen om, net zoals die vrouw aanstuurt om zelf naar de Heer Jezus toe te gaan, mensen moeten erop aansturen om zelf de Heer Jezus te ontmoeten. Want het is maar een persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus, als je zelf, net zoals die vrouw, oog in oog komt te staan met de Heer Jezus. En misschien zeg je van, ja, wat bedoel je dan? Nee, je kan toch de Heer Jezus niet ontmoeten zoals die vrouw de Heer Jezus heeft ontmoet? Nee, in die letterlijke zin niet. Maar wat zien we? Dat die vrouw ten volle beseft waar dat ze staat in het licht van God. Dat is het resultaat. En dat is hetgeen wat haar zo heeft, zeg maar, diep aangeraakt. En dat is nu net wat dat een ontmoeting met de Heer Jezus ook is voor ieder mens. Ook in 2007. Want niemand van nature beseft waar dat is dat in het licht van God. Maar het moment dat je heel helder ziet wie dat je bent en waar dat je staat en wat dat je werkelijke toestand is, dat je er niet meer naast kan kijken, dat je op een tweesplitsing komt in je leven. Ofwel, dat aanvaarden en de nodige consequenties nemen. Ofwel, je daarvan definitief afwenden. Dat is nu net wat dat een ontmoeting met de Heer Jezus is. Die vrouw stuurt aan dat mensen naar de Heer Jezus gaan. En dat moeten wij ook doen. Mensen moeten niet geloven op grond van ons getuigenis. Niet geloven in de God van Luc. Of in de God van Germain. Nee. Nee. De God van Germain en van Luc moet ook de God van die persoon worden. Met andere woorden, die ontmoeting die Luc heeft gehad met God, dan moet ook die andere persoon hebben. En dan moeten wij, hebben wij de verantwoordelijkheid om mensen erop aan te sturen. Maar je kan mensen in beweging brengen op grond van je één getuigenis. Dat kan. Maar als je ze niet aanstuurt om ook zelf die God te ontmoeten, dan gaan ze de God navolgen waarvan dat ze al gehoord hebben, maar dat ze niet kennen. En ik wil ze geen eten geven, hoeveel dat er dat zijn die dat doen. De kerken zitten vol met mensen die komen en die veel over God weten, maar die God nooit kennen. Die nog nooit oog in oog hebben gestaan met de Heere God, met de Heer Jezus. En dat op zich, dat ze helder en duidelijk zien wie ze zijn in zijn licht. En als je dat moment niet in je leven kent, kan je jamais, nooit de verlossing en de redding kennen. Het gevolg is, wat wij zo heel veel zien, dat je mensen hebt die schudden en beven, wanneer ze het evangelie horen, dat ze zeggen, oei, ga ik naar de hel gaan. En ze schudden en ze beven. En wanneer ze schudden en ze beven, dan zijn de mensen al heel snel die het evangelie verkondigen, maar je moet niet bang zijn, je kan je bekeren. En dan wordt er een formule gezegd, hoe dat je gered kan worden. En die formule wordt dan toegepast. Bijvoorbeeld het bekende zondaarsgebed. Men doet dat dan. En dan zegt die christen, maar het is oké, het is oké. Het is oké. Je hebt dat gebeden, het is oké. Ah ja, ja, ja. En zijn weer op hun gemak. En de angst die er was, hebt weg. En wanneer die angst helemaal weggeëbd is, weet je wat er nog overschiet? Nul. Er is geen enkele vrees voor God. Er is geen enkele interesse in God. Er is helemaal niks. En er komt wel nog een tijd onder de christenen. Maar eigenlijk voelt men zich dat totaal niet thuis. Heeft men er ook geen voldoening in? Is dat saai? En ik weet niet wat. Maar vroeg of laat, als er dan geen ontmoeting met de Jezus plaatsgrijpt, en de volle zin van het woord, dat er een echte redding kan zijn, zijn ze weer weg. Zijn ze weer weg. En mensen die zo tot de Heer Jezus gekomen zijn, in die zin, van door het horen van een ander, en een gebed gebeden hebben, die op hun beurt hetzelfde gaan vertellen naar een ander, wat denk je dat zulke mensen zullen teweeg brengen in iemand anders zijn leven? Met hetzelfde. Proselietjes maken alleen maar proselietjes. Dat is nu eenmaal een principe in de wereld. Iedereen zet zich voort naar zijn aard. Wie dat zelf geen levende relatie met God heeft, kan moeilijk vrucht voortbrengen in mensen die dat wel hebben. Dat gaat niet. En dat is hetgeen wat we moeten doen. Aansturen zoals dat we hier vinden, dat mensen een persoonlijke ontmoeting moeten hebben met de Heere God. En ze moeten niet leunen op een ander. Ik heb verschillende keren ook zelf meegemaakt, dat mensen onder indruk komen van het evangelie, en ze zeggen, ga hier bidden voor mij. Ga hier bidden. En dan wil je dat jij, ja. Dus die hier aan tafel zitten, die mag ook genoeg weten, dat je zelfs dat niet voorstrekt. Dat je dat zelf moet doen. Het is een ontmoeting met God dat je moet hebben. En dat is wat die vrouw ons, zeg maar, op aanstuurt. En dan zien we het resultaat ook. Dan komen die Samaritanen naar de Heer Jezus toe. En dan vragen ze eerst aan de Heer Jezus om bij hen te blijven. En dat is al heel bijzonder. Dat ze zomaar aan die Joodse man, waarvan dat blijkt dat hij een profeet is, dat ze aan hem vragen om te blijven. En hij doet het ook. Hij blijft daar 2 dagen. Maar het resultaat in vers 41. Er geloofden er veel meer om zijn woord. En ze zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer op uw zeggen, zie je dat? Want wij zelf hebben hem gehoord. En weten dat deze waarlijk de heiland van de wereld is. Deze Samaritanen hebben gezien dat alhoewel, zoals de Heer Jezus had gezegd, dat het heil uit de Joden is. Weet je nog, dat had de Heer Jezus gezegd tegen die Samaritaanse vrouw in vers 22. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de behouden is is uit de Joden. Hebben deze mensen na 2 dagen onderwijs van de Heer Jezus gezien dat alhoewel de behoudenis uit de Joden is, dat die behoudenis niet alleen voor de Joden is, maar ook voor Samaritanen en alle andere volken. En zij zien dat deze Joodse man, deze profeet, veel meer is dan een profeet, maar hij is de redder, de behouder, niet alleen van de Joden, maar ook van de Samaritanen en alle, volkeren. Hij is de heiland van de wereld. En daarmee sluit Johannes duidelijk aan op wat hij al had gezegd en verklaard in Johannes hoofdstuk 3. Want God geeft in vers 17 zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Zie je dat? En is het niet bijzonder dat het juist Samaritanen zijn, die de eersten zijn die erachter komen en beseffen dat Jezus van Nazareth de redder van de wereld is. En dat is een schril contrast. Een schril contrast met wat dat de Heer Jezus ontmoet in zijn eigen vaderland. Want we zien in vers 43, als er geen vragen zijn, anders gewoon door. Dan zien we in vers 43 dat de Heer Jezus na die 2 dagen zijn reis verder zet. Dat hij naar Kana uiteindelijk vertrekt en van die bron Sichar naar Kana was dat ongeveer 60 kilometer in die dagen, 2 à 3 dagen te voet stappen. Gaat hij terug naar Galilea. Dus we zien, en daarmee wordt die eerste stuk van de bediening in het Johannes-evangelie afgesloten. We hebben gezien dat de Heer Jezus begonnen is in Galilea, want zijn eerste teken deed hij in Kana in Galilea, water veranderen in wijn. Vandaar is hij naar Judea gegaan, waar hij onder andere de tempel heeft gereinigd, en vandaar keert hij nu terug naar Kana. Dus Kana, of beter gezegd Galilea, Judea, Galilea. En dat is ook een afgesloten geheel. Want ik heb gezegd in de inleiding dat we, wat dat we vinden in hoofdstuk 2, het eerste teken in Kana, dat Johannes hier in dit gedeelte daar uitdrukkelijk melding van maakt, zodanig dat je ziet dat je met dat Johannes hoofdstuk 2 tot en met hier 4 laatste gedeelte van hoofdstuk 4 samen een insluiting vormen waarin dat die hele eerste periode, het eerste stuk opgesloten ligt. Dus na 2 dagen vertrekt hij terug, gaat hij naar Galilea en daar zegt hij in schril contrast met wat we juist gezien hebben in Samaria, dat hij in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Met andere woorden, dat de erkentenis die hij krijgt in Samaria, waar de mensen geloven dat hij de redder van de wereld is, dat hij die erkent, die zijn ware identiteit is. Hij is de redder van de wereld. Dat hij die erkenning in zijn eigen vaderland niet krijgt. Oh, hij wordt wel onthaald, hij wordt wel ontvangen, in vers 45, toen hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileërs hem. Waarom? Daar zij alles hadden gezien wat gij in Jeruzalem op het feest gedaan had. Want ook zij waren naar het feest gegaan. En daarmee grijpt Johannes terug wat dat we ook al zagen. Kijk maar eens. In Johannes hoofdstuk 2. Op dat feest. Vers 23. 2 vers 23. En toen hij in Jeruzalem was op het Paasga op het feest, geloofden velen in zijn naam, toen zij de tekenen zagen die hij deed. Dus maakt de Heer Jezus duidelijk dat dat niet alleen kenmerkend is voor die mensen in Judea, dat ze de Heer Jezus wel en hem geloven als een wonderdoener, maar dat ook in zijn eigen streek, in Galilea, Jezus ontvangen wordt als een wonderdoener. Maar meer niet. Want ook zij van Galilea, die op dat feest geweest waren, hadden gezien wat hij had gedaan. En ook zij geloven in hem, maar als een wonderdoener. Niet als de redder van de wereld. Ze geloven in hem. En daar is deze hoveling waar we nu gaan over lezen. Hij staat een model voor. Ze geloven in hem. In de zin van dat ze geloven dat ze iets van hem kunnen gedaan krijgen. Dat is ook geloof, hè? Dat is ook geloof. Er zijn heel veel mensen die ook geloven dat hij is. Op die manier. In de dagen waarin dat evangelie eigenlijk vaak gepresenteerd wordt als een soort therapie. Houd het niet in je huwelijk. Probeer het met Jezus. Ben je vast aan de drank? Heb je een hokprobleem? Probeer het met Jezus. Het evangelie wordt vaak gepresenteerd als een therapie. En mensen worden naar de Heer Jezus toegestuurd om iets van hem te krijgen. We hebben ook al dikwijls gezien wat dat resulteert. En mensen komen alleen maar om iets te krijgen. Als ze het gekregen hebben, het nietje is straf, gaan ze evenzeer weer weg. En als welke mensen vertrouwt de Heer Jezus hem niet toe, hebben we al gezien. En kijk maar eens naar zijn reactie hier. Dus hij kwam dan opnieuw in Cana in Galilea, waar hij het water tot wijn had gemaakt. Zie je dat hij de link legt met dat eerste teken. En dat of beter gezegd, Johannes de link legt met dat eerste teken. En duidelijk, daarmee een afgesloten geheel maakt. En dan was er daar een hoveling in Capernaum. Dan wordt er bedoeld met een hoveling. Nou, dat is iemand, waarschijnlijk een officier of een hoogwaardigheidsbekleder, die diende aan het hof van Herodes. Meer moet je dan niet achterzoeken. Zijn zoon was ziek. Nu wordt er hier dan opnieuw een wonder vertaald. En als je een telosvertaling hebt, dan zie je dat er boven dat stukje, boven vers 43, staat genezing van de zoon van een hoveling. En dan een verwijzing naar Matthäus 8 en naar Lucas 7. Waarmee dat de makers van dit Bijbeltje, of dit Nieuwe Testament, willen zeggen dat het wonder dat hier beschreven wordt, hetzelfde is als in Matthäus 8 en in Lucas 7. En dat wordt vaak gedacht. Maar dat is helemaal niet zo. Als je gaat kijken, dan zijn de details die gegeven worden te veel verschillend. Hetgeen dat hier gebeurt, is duidelijk een genezing, een gebeurtenis die op zichzelf staat. Ik ben er niet meer aan toegekomen, maar ik had thuis nog rap iets verteld. Een klein stukje van een gebedsgenezer die leefde aan het eind van de eerste eeuw en waarvan dat ook vertaald wordt wat dat hij allemaal deed. En ik ga het misschien volgende keer een keer voorlezen. De manier waarop dat geschreven is, als je die naam van die gebedsgenezer eruit haalt en je vult er de naam van de Heer Jezus in, klinkt dat net zoals een verslag zoals we dat hier vinden in de getuigenissen van het evangelie. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat die getuigenissen vaak overeenkomsten hebben, maar dat komt enkelijk en alleen door de wijze waarop ze vertaald worden en neergeschreven worden. Soms zijn er gelijkaardige omstandigheden, maar daarom moet je niet meteen de conclusie trekken, zoals zoveel doen, dat het gewoon om dezelfde wonderen en dezelfde tekenen gaat, die blijkbaar van verschillende bronnen komen, en blijkbaar, ja kijk, ja, de een heeft het zo opgeschreven en de ander, waarmee dat er eigenlijk al aangegeven wordt van de bronnen zijn eigenlijk niet zo nauwkeurig. En dat is een hele verkeerde opvatting. De dingen lijken op elkaar soms, omdat door de wijze waarop ze neergeschreven zijn, de eenvoud en de samenvatting waarmee dat het gebeurt, maar niet omdat het dezelfde wonderen zijn. Dat even terzijde. Dus we zien dat die man hier bij de Heer Jezus komt, en hij komt ook maar voor één ding. Toen deze hoorde in vers 41 dat Jezus uit Judea in Galilea was gekomen, ging hij naar hem toe en vroeg of hij wilde afdalen en zijn zoon gezond maken, want hij lag op sterven. Hij is ook iemand die dus gehoord heeft van Jezus de wonderdoener, mag ik het zo zeggen, en die met een bepaalde nood zit en die maar één oplossing ziet. Hij ligt op sterven en hij kan maar één ding doen. Hij kan ook naar Jezus gaan. Maar hij heeft gehoord dat er velen geholpen zijn met naar Jezus te gaan. En dan moet je zien hoe Jezus reageert. Vers 48. Jezus dan zei tot hem. En dat klinkt raar, hè? Als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u geenszins geloven. Zie wat de Grieks naartoe wil? Deze man komt maar voor één ding. Voor zijn eigen interesse. In dit geval, zijn eigen zoon te laten genezen. Maar Jezus wil hem bij iets helemaal anders bepalen. Jezus is geen ordinaire wonderdoener. Hij wil deze man bepalen bij wie hij zelf is. Zie je dat? En de Heer zegt hier in feite, als ik geen wonder en geen teken doe, dan ga je er nog geen seconde over nadenken wie dat ik ben. En daarmee spreekt hij niet alleen tot die man, maar spreekt hij tot die ganse menigte. Tot gans het land van Galilea. En tot het gans land van Judea. Net dezelfde boodschap. Want wat willen ze maar juist zien? Eén ding. Weet je nog? Dat ze vroegen toen de Griezen de tempel regende. Welk teken doet u? Ze willen maar één ding zien. Wonderen en tekenen. Ja? Ja, maar dan zeg ik er meteen bij. En die Samaritaan wonderen en tekenen gezien? En toch geloven ze. En dat is nu met contrast, Mario. Hier zitten geen wonderen en tekenen gedaan, hè? En toch geloven ze. Eerst op grond van het woord van het getuigenis. En dan op grond van zijn woord. En zie je het contrast? Zie je het contrast? Dat schijnt dat Johannes ons wel laten zien. In Samaria vindt hij echt geloof. Niet op grond van wonderen en tekenen, maar op grond van wat zijn woord. Eerst op grond van het getuigenis van iemand die al aangeraakt is. En dan op grond van zijn eigen woord. Maar hier, wat vindt hij? Mensen die gewoon maar vertrouwen. Om wat dat ze zien. Ze geloven in de wonderdoener. En de Jezus zegt, u zult maar echt geloven als je eerst een wonder ziet. Want het geloof in wonderen en tekenen is geen geloof dat blijvend is. Is geen geloof dat kan redden. Wonderen en tekenen kunnen een opstapje zijn om tot waarachtig geloof te komen. En dat is hetgeen dat de Heer Jezus bedoelt. Zonder dat opstapje, zegt de Heer Jezus, ga je er nooit toe komen om in mij werkelijk te geloven. En als hij die man helpt, als hij die man tegemoet komt en geneest, is het juist met dat doel dat hij tot geloof komt. En dat is iets, broeders en zusters, in de trend opnieuw van vandaag waarin we leven, wordt er opgeroepen op tot de Jezus te komen, aan zieken, aan mensen die met problemen zitten, om maar genezen te worden als een doel in zichzelf. En dat strookt totaal niet met wat de Jezus deed. De Jezus deed genezingen. En wonderen en tekenen en veel. Maar ze werden altijd bedoeld om mensen uiteindelijk tot geloof te brengen. En ze waren nooit een doel op zich. Vandaar een bediening, zeg maar.
Genezing van het hart.
Dat is hetgeen dat nodig is. Ja. Inderdaad, dat is de genezing van het hart. Maar die uiterlijke lichamelijke genezing, of welke kwaal dan ook, is nooit of te nimmer een doel op zich. En dat te prediken en dat te verkondigen strookt toch duidelijk niet met de filosofie die je bij Jezus ziet. Maar kijk maar eens wat er gebeurt als hij zegt, als u geen teken en wonder ziet, zult u geen zins geloven. In vers 49, dan geneest hij inderdaad, maar niet, en dat is belangrijk om te zien, maar niet volgens de conditie dat die man staat. Hij zegt, de hoveling zegt tot hem, Heer, kom af, voordat mijn jongen sterft. Heer, kom af, voordat mijn jongen sterft. Jezus zegt tot hem, ga heen, uw zoon leeft. Hij gaat niet mee. En hij ziet geen enkel teken, hij ziet geen enkel bewijs, en moet Jezus vertrouwen op zijn
woord.
Snap je het plaatje? De Jezus dwingt hem bij manier van spreken om zijn vertrouwen in hem te staan. Oh, hij kon meegegaan zijn. Hij kon meegegaan zijn. En in sommige gevallen doet hij dat ook. Maar hier had hij niet mee. Juist om die man ertoe aan te zetten. Juist om hem te dwingen. Om hem te pushen. Had hij hem nu vertrouwen of had hij hem nu niet vertrouwen? Ga heen, uw zoon leeft. Want je moet wel beseffen, ken jij een profeet in het Oude Testament? Ken jij een man Gods in het Oude Testament? Die gewoon op één woord zegt, is genezen. Zonder te bidden, zonder de Heere te raadplegen, heb je ooit al zoiets gelezen in het Oude Testament? Maar van mijn heel Oude Testament doorlezen, dat geen enkel vind. Iedere keer, welke profeet ook, moet bidden. En moet op grond van de Heere iets uitspreken. In naam van de Heere. Doet de Heere dan? Ga heen, uw zoon leeft. Hij beveelt hem. Uit zichzelf. Ga heen. Dus met andere woorden, je moet zien wat die man moet doen. He. Hij doet daar geen ceremonie. Hij doet daar geen reinigings. Of geen gebed. Hij doet helemaal niks. Geen enkel teken. Nul. Niks. Nada. Geen enkel symptoom dat hij ook maar zelf God zou geraadpleegd hebben of wat dan ook. Hij moet gaan. Dus als hij gaat, gaat hij alleen maar op grond van geloof. En dat is het hele punt hier. En reeds terwijl hij afdaalde, en deze man moet terug van Capernaum naar Cana, dat is ongeveer 21 kilometer, dat is een dagreis. Hij moet terug, dat was 21 kilometer, een dagreis. Hij was toen dat de Jezus het uitsprak, was het 1 uur in de namiddag, het 7e uur, dat is 1 uur in de namiddag. Hij kon dezelfde dag, normaal gezien is hij niet meer dezelfde dag thuis geraakt, maar de volgende dag, want je weet dat de dag ten einde is aan 6 uur. Dus hij zou maar pas de volgende dag die mensen ontmoet hebben, hier wat we nu zien, kwamen zijn slaven hem tegemoet en zeiden tot hem dat zijn kind leefde. Dus zijn slaven waren hem tegemoet gekomen, dat zou maar pas de volgende dag geweest zijn. Waarin dat hij heel veel tijd heeft gehad om na te denken over dat korte gesprek met de Heer Jezus. En dan vraagt hij aan hen op welk uur dat hij beter was geworden. Want blijkbaar had hij last van een zeer, zeer hoge koorts, waardoor die zoon zeker zou sterven. En dan zeggen ze dat juist op het 7e uur, op het moment dat de Heer Jezus dat woord spreekt van ha, die zoon is genezen, dat juist op dat manier, dat moment die koorts ophoudt. En toen wist die vader heel uitdrukkelijk dat het op grond van het woord van de Heer Jezus wat hij gesproken was, dat zijn zoon leeft. Dus vergeet niet, die zoon was ten dode opgeschreven. Dat was niet zomaar iemand met een beetje hoge koorts. He. De Heer Jezus rukt hem als het ware uit de handen van de dood. Op grond van zijn machtswoord. Zo ver gaat dat hier. En dan zie je dat hij gelooft. En niet alleen hij, maar zijn hele huis. En vers 54. Dit tweede teken, nu heeft Jezus weer gedaan, toen hij uit Judea in Galilea was gekomen. Zie je dat? Het wordt hier duidelijk een tweede teken genoemd. Het is niet zomaar genezing.
Het is het tweede teken de taalbereiding was?
Ja, Luc.
Taalbereiding.
Ja, dat is ook zo.
En hier stond het dan dat tweede teken om de genezing van het kind van de hoven.
Ja, maar dit is het tweede teken waar in Cana. Kijk maar eens wat we al gelezen hebben. Vers 46. Hij kwam dan opnieuw in Cana in Galilea waar hij het water tot wijn had gemaakt. En dat werd genoemd het eerste teken. Het eerste teken in Cana. En opnieuw is dit weer een teken die gebeurt waar? In Cana. Want hoe het ook zei, Luc, je gaat niet vinden, en dit is het derde teken, en dit is het vierde teken, en dit is het vijfde teken. Nee, er wordt hier gewezen op twee tekenen die op één plaats worden gedaan.
Ja.
Maar de andere tekenen worden niet als dusdanig vermeld. Zie je dat?
Ja.
Dus dat teken heeft iets te betekenen. In Halleluja, van, ja, inderdaad. Dus het teken heeft iets te betekenen. En nooit, Johannes heeft duidelijk het teken geselecteerd, omdat er nooit of te nimmer een profeet geweest is die op grond van zijn machtswoord zoiets op afstand doet. Dat is nooit gezien geweest. Jamais nooit. Geen enkele profeet. Wie dat kan?
Deel je dat niet met...
Ja, maar hij moest hem wel eens even keer onderdompelen.
Ja.
Maar hij handelt dan niet op grond van eigen gezag.
Dat moest toch ook niet zijn,
nee. Maar dat zit je echt wel ook met... Dat zie je soms bij de Gerezes ook. De Gerezes zegt toch ook tegen iemand... Hij wrijft zijn ogen in mijn slijk.
Ja.
En hij zegt ook dat hij moet... Voilà. En daar zit je met iets dat een les die tegelijkertijd ook gevat ligt in die genezing, die de persoon zelf die genezing onderhoudt, moet leren. Want dan zie je bij een Aman dat hij wel niet gelukkig is met die opdracht, maar hij had liever iets heel anders gehad. Maar hij wilde dat de man ging van alles doen rond hem en maar het probleem is, het gaat daarover iets helemaal anders. Het probleem is naar de man zelf. Net zoals de Heer hier tegen die man zegt van, ik ga niet meer met jou.
Je moest zichzelf eens vernederen en vrede naam. Maar toch pas komt in je.
Voilà. Dat is een heel andere situatie.
En dat die persoon die het dan niet gelooft, die hoveling, die moest in feite ook geloven. Voordat moest hij het dan niet geloven. Zodat hij dan niet genezen en het is misschien een zoontje. Wat er ook een vereist kan, misschien wel was dat het woord van de Heer geloofde dan. Kan wel dat het niet
is. Dat is moeilijk om te zeggen, van, had hij dat nu niet gedaan? Ik denk dat we de juiste dingen moeten bekijken vanuit het feit van, kijk, wat stuurt de Jezus op aan? Hij stuurt dat die man meer gelooft dan in Jezus de wonderdoener. Hij wil dat hij gelooft niet in de wonderen die Jezus doet, maar in Jezus zelf, in zijn persoon, en wie dat hij is. Dat is het grote punt.
Dat stond er ook op in vers 50, de man geloofde het woord, wat Jezus toch aan zei.
Dat is wat de Jezus op ons doet. Dus we zien hier dat Jezus de macht heeft om iemand te onttrekken aan de macht van de dood. En daarmee straks gaan we de climax zien. Dat is dat de macht heeft om iemand uit de dood op te wekken. Ook op grond van een